Welkom bij onze analyse speciaal voor jou. Jij hebt een stuk van Rob van Linda meegenomen dat er nogal met gestrekt been ingaat.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Hij begint met iets wat je vast wel herkent. Onderwerpen als geopolitiek, AI, onze afhankelijkheid van China, die worden vaak afgedaan als een beetje niche.
Precies. Leuk voor de specialisten, maar niet echt de kern van de economie, hè?
Nee. En zijn punt is, die tijd is voorbij. Dat is geen niche meer.
Dat is de kern. De analyse stelt dat we dit misverstand perfect weerspiegeld zien in de huidige staat van de Duitse economie. En de diagnose is niet mals.
Nee, zeker niet. De term die hij gebruikt is structurele uitputting.
Ja.
Dat klinkt niet als een tijdelijke recessie of een dipje in het consumentenvertrouwen.
Nee, het klinkt veel fundamenteler.
Het klinkt permanent, alsof de batterij gewoon leeg is. We gaan vandaag proberen te begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Het voelt bijna als een autopsie van een ooit onverslaanbaar geacht economisch model.
Dat is een hele goede vergelijking. Het gaat namelijk niet om de oppervlakkige symptomen, zoals een kwartaaltje krimp.
Nee.
De analyse kijkt naar het onderliggende systeem, naar het fundament. En dat fundament rustte op 4 hele duidelijke pijlers die decennia lang het Duitse succes hebben gedragen.
Okay.
Denk aan goedkope energie, naadloze wereldwijde toeleveringsketens, technologisch leiderschap in bepaalde sectoren en wijd open wereldmarkten. Het probleem is dus niet dat één van die pijlers wankelt.
Ze staan allemaal tegelijk op instorten?
Precies. Ze staan alle 4 tegelijkertijd onder druk.
Oké, die 4 pijlers waren dus de motor van de Duitse en eigenlijk ook de Europese welvaart. Als die allemaal tegelijk onder druk staan, dan heb je een fundamenteel probleem.
Enorm.
Laten we ze eens 1 voor 1 doornemen. Waarom werkt die succesformule niet meer?
Laten we beginnen bij de meest voor de hand liggende. Energie. De tijd van goedkoop Russisch gas is voorbij. En die komt niet meer terug.
Nee, dat is duidelijk.
Daardoor zijn de energiekosten voor de industrie in Europa nu structureel hoger dan bij concurrenten in de VS en in Azië. Dat is een permanent concurrentienadeel.
En dat is niet iets wat je met wat extra zonnepanelen op korte termijn oplost. Dat raakt echt de kern van de zware industrie die draait op betaalbare, constante energie.
Precies. Dan de tweede pijler, globalisering. Decennia lang draaide alles om efficiëntie. Waar kunnen we het goedkoopst en best produceren?
Ja, die logica kennen we.
Nu is die logica compleet veranderd. Het is verschoven van efficiëntie naar, machtspolitiek. Een toeleveringsketen is geen kostenpost meer, maar een potentieel strategisch wapen. Het gaat erom wie de controle heeft.
Dus de wereld is geen open marktplaats meer, maar veel meer een schaakbord.
Exact. En dat brengt ons bij de derde pijler. Technologie. Duitsland was de onbetwiste kampioen van de auto- en machinebouw.
Zeker.
Maar de bron stelt dat de echt belangrijke technologie van de 21ste eeuw ergens anders wordt ontwikkeld. De VS domineert de digitale infrastructuur, de cloud, AI, de meest geavanceerde chips.
Ja.
En China dicteert steeds meer de prijzen en de schaal van industriële productie, van zonnepanelen tot elektrische auto's. Duitsland zit daar een beetje tussenin geklemd.
Technologisch voorbijgestreefd op het nieuwe speelveld en op prijs beconcurreerd op het oude.
Precies. En de laatste pijler, de open markten, is dan eigenlijk het logische gevolg van die andere 3.
Ja, dat vloeit eruit voort.
Inderdaad. In een wereld van strategische blokken en geopolitieke spanningen is toegang tot markten niet langer vanzelfsprekend. De conclusie van de bron is dan ook vlijmscherp. Dit is geen tijdelijke neergang. Hij noemt het een verandering van de operationele voorwaarden van het industriële kapitalisme.
Poeh, de spelregels zelf zijn veranderd. En Duitsland speelt nog volgens het oude boekje.
Dat is een behoorlijke uitspraak. En wat het nog erger maakt, is de Duitse reactie die in de bron wordt beschreven. Allerlei taskforces, subsidies, strategische nota's.
Ja, er gebeurt van alles op papier, maar tegelijkertijd wordt het maatschappelijk vaak besproken als een stemmingsprobleem. Alsof men in Berlijn denkt, we moeten gewoon wat positiever zijn, dan komt het vertrouwen vanzelf terug.
En wat hier zo fascinerend is, is dat de analyse die gedachte volledig fileert.
Ja.
Het is een totale misdiagnose. Vertrouwen is belangrijk, maar het kan geen energie, data, grondstoffen of AI-platformen vervangen. Je kunt niet met optimisme een chipfabriek bouwen of de gasprijs halveren.
Nee, natuurlijk niet.
Het is een poging om een systeemfout te behandelen als een psychologisch probleem.
Een systeemfout? De analyse maakt hier een onderscheid dat bij mij echt binnenkwam. Het gaat over waarin Duitsland de afgelopen decennia heeft geïnvesteerd.
Ja, dit is de kern van de systeemfout en hij vat het samen in een briljante tegenstelling. Duitsland investeerde decennia lang in het perfectioneren van processen en kostenoptimalisatie.
Okay.
Ze werden wereldkampioen in het efficiënter maken van bestaande systemen.
Ja.
Andere landen investeerden ondertussen in het veroveren van de controlepunten van waardecreatie.
Wacht even, dat is een cruciaal punt. Dus terwijl Duitsland de motor perfectioneerde, waren anderen bezig de benzinepompen en de snelwegen te kopen.
Dat is de perfecte metafoor. Ja.
Ze dachten dat ze meededen aan de race, maar de anderen waren de race aan het organiseren.
Dat is het helemaal. De bron geeft twee glasheldere voorbeelden. China investeerde in de controle over grondstoffen, de verwerkingscapaciteit van die grondstoffen en stuurde met een keihard industriebeleid. Zij veroverden de fysieke input van de wereldeconomie.
De basis.
De basis. En de VS investeerde massaal in digitale platformen, kapitaalmarkten, cloud-infrastructuur en AI-ecosystemen. Zij bouwden de digitale en financiële ruggengraat.
En Duitsland stond in het midden.
Precies. Met een prachtig geoliede machine die afhankelijk was van zowel de input van de een als de ruggengraat van de ander. Als die twee besluiten de voorwaarden te veranderen, sta je machteloos.
Dan is de conclusie uit de bron onvermijdelijk en pijnlijk. Duitsland optimaliseerde de efficiëntie voor een wereld die niet meer bestaat.
Het is hard, maar volgens deze analyse wel de realiteit. Ze hebben zich perfect aangepast aan een spel dat niet meer wordt gespeeld.
Die kwetsbaarheid klinkt nog wat abstract. Laten we het eens concreet maken. De bron gebruikt één sector als het perfecte, bijna pijnlijke voorbeeld dat laat zien hoe die kwetsbaarheid eruit ziet. De chemische industrie.
Ja.
Waarom is dat de kanarie in de kolenmijn?
Omdat de chemie niet zomaar een industrie is. Het is de onzichtbare fundering van bijna de hele moderne economie.
Echt?
Ja. Denk aan batterijen voor elektrische auto's, halfgeleiders voor onze telefoons, de meest geavanceerde medicijnen, lichtgewicht materialen voor vliegtuigen. Alles begint op de een of andere manier met een chemisch proces. Het is de industrie der industrieën.
Dus als de chemie vertrekt, is het niet alleen een fabriek die sluit?
Nee, nee, nee.
Het is de broncode van je toekomstige industrie die je exporteert.
Precies. En de bron geeft dan ook een cruciale waarschuwing. Als de chemische productie op grote schaal verhuist, wat nu dus gebeurt vanwege die structureel hoge energiekosten,
ja.
Dan volgen hele innovatie-ecosystemen. Het gaat dus niet om het verlies van banen vandaag, maar om het verlies van de toekomstige industriële controle. Als de basis weg is, wordt het heel moeilijk om de rest van de toren nog te laten innoveren.
Je verliest het vermogen om de volgende generatie producten te ontwikkelen.
Exact.
En als die basis, de chemie, afbrokkelt, wat zijn dan de eerste dominostenen die omvallen? Raakt dit ook die iconische Duitse auto-industrie bijvoorbeeld?
Heeft het strategisch leiderschap in elektrische mobiliteit al verloren aan China? Ze lopen achter, niet voorop.
Oei.
En de machinebouw, de traditionele trots van Duitsland, staat ook onder enorme druk. Ze worden van onderen aangevallen op prijs en van boven op het gebied van software en digitalisering.
Dus die kernreactoren van de Duitse economische macht?
Die sputteren allemaal tegelijk.
Oké, dus we zien een model dat van binnenuit erodeert omdat de fundamenten zijn weggeslagen. Maar de analyse van Linda stelt ook dat de waarschuwingen van buitenaf kwamen. En hard ook, signalen die men bewust heeft genegeerd.
Ja, en dat brengt ons bij misschien wel het meest provocerende punt uit de hele analyse.
Ik denk dat ik weet waar je naartoe wilt.
De stelling dat Donald Trump strategisch gelijk had over één kernthema. De bron is hier heel genuanceerd, dus het is belangrijk om dat goed te duiden.
Heel belangrijk. Het gaat dus niet om zijn stijl of zijn waarden.
Absoluut niet.
Maar puur om een specifieke diagnose die hij stelde.
Precies. De kern van de boodschap vanuit de VS jarenlang was: Europa en vooral Duitsland, jullie kunnen niet eeuwig een vrijbuiter zijn.
Een vrijbuiter?
Ja. Jullie besteden je veiligheid, je energievoorziening, je technologische basis en je toeleveringsketens uit. En verwachten dat anderen de risico's dragen. De waarschuwing was: jullie maken je extreem afhankelijk en kwetsbaar.
En die waarschuwing kwam op vier vlakken. Defensie, waar men leunde op de VS. Energie, waar men leunde op Rusland.
Ja.
Technologie, waar men leunde op Amerikaanse en Chinese platforms. En toeleveringsketens die men over de hele wereld had verspreid zonder oog voor geopolitiek risico.
Exact. De boodschap was: dit model is niet houdbaar. Jullie kunnen niet verwachten dat wij via de NAVO voor jullie veiligheid betalen, terwijl jullie met dat bespaarde geld goedkoop Russisch gas kopen dat onze geopolitieke tegenstander financiert.
Precies.
En tegelijkertijd jullie auto's verkopen op een Chinese markt die voor ons steeds meer gesloten wordt.
Hoe kon die boodschap zo compleet genegeerd worden in Berlijn? Was het puur omdat ze de boodschapper niet mochten of zat er een diepere misvatting achter?
Het was een combinatie, denk ik. Omdat de boodschapper ongemakkelijk was, Trump was bot, onvoorspelbaar, deelde hun waarden niet, werd de boodschap zelf weggezet als lawaai.
Ah, oké. Okay.
Men koos ervoor het niet als een serieus strategisch signaal te zien. Daardoor verdubbelde Duitsland de inzet op aannames die toen al wankel waren.
Welke aannames waren dat?
De bron noemt er 3. 1. De VS garandeert onze veiligheid wel, wat er ook gebeurt. 2. China blijft een goede aardige, puur economische partner. En 3. De wereldhandel blijft een politiek neutraal speelveld.
En inmiddels weten we, zo stelt de analyse, dat al die aannames officieel dood zijn. Nu komt de rekening voor dat uitstelgedrag.
Nu komt de rekening. En die is niet langer theoretisch. Je ziet hem in de torenhoge energierekeningen, de defensiebudgetten die plotseling met 100 miljard moeten worden verhoogd, en de industriële bedrijven die hun investeringen naar de VS verplaatsen.
Ja.
De bron gebruikt een zin die echt blijft hangen. Duitsland verwarde morele afstand met strategische onafhankelijkheid.
Dat is een zin die je even moet laten bezinken. Omdat je je moreel verheven voelt boven de boodschapper, denk je dat je immuun bent voor de harde strategische realiteit die hij beschrijft.
Het is een klassieke en in dit geval zeer kostbare misvatting. Strategische autonomie is geen deugd die je kunt claimen. Het is een capaciteit die je moet opbouwen, steen voor steen, juist als je die nog niet nodig hebt.
En dat verlies van relevantie, die pijnlijke realisatie dat je niet meer zelf aan de knoppen zit, wordt door de bron samengevat in een enkel, veelzeggend moment. Een citaat van de Duitse oppositieleider Friedrich Merz, gericht aan de Verenigde Staten.
Ja, dat is een citaat dat boekdelen spreekt. Hij waarschuwt de VS voor isolationisme en zegt dan, en ik vat de kern even samen.
Ja, graag.
Jullie hebben partners nodig in de wereld en één van die partners kan Europa zijn. En als je niet met Europa kunt, maak dan tenminste van Duitsland je partner.
Oef, dat klinkt niet als een zelfverzekerde wereldmacht die een partnerschap aanbiedt.
Precies. De analyse van de bron is hier onverbiddelijk. Als je de diplomatieke verpakking eraf haalt, klinkt dit niet als een partner die op ooghoogte spreekt.
Nee.
Het klinkt als een land dat smeekt om niet buitengesloten te worden. Het is de perfecte, pijnlijke illustratie van het verlies aan strategische relevantie waar we het de hele tijd over hebben.
Laten we de kern dan nog eens samenvatten. De problemen van Duitsland zijn geen gewone recessie. De analyse noemt het een langzame, systemische loskoppeling van de nieuwe centra van industriële zwaartekracht.
Ja.
Het land draait op structurele uitputting en doet, pijnlijk genoeg, alsof betere communicatie en een positievere houding een fundamenteel systeemprobleem kunnen oplossen.
Een industriële economie herbouw je niet met een persconferentie. De slotzin van de analyse vat het perfect samen. Duitsland stort niet in. Maar het draait op structurele uitputting en doet alsof betere communicatie een systeemprobleem zal oplossen.
Dit is een behoorlijk zware conclusie en dit roept een belangrijke vraag op, ook voor jou als luisteraar. Waarom is dit verhaal zo relevant, ook buiten Duitsland?
Omdat het een universele case study is over de gevaren van strategische afhankelijkheid. Het is een pijnlijk verhaal over de overgang van een vertrouwde, comfortabele wereldorde naar een nieuwe, onzekere realiteit.
Ja.
En bovenal laat het zien wat er gebeurt als je je hele systeem perfect optimaliseert voor een wereld die, terwijl je niet oplet, ophoudt te bestaan. Het is een waarschuwing tegen zelfgenoegzaamheid.
Een les die veel verder reikt dan alleen de Duitse economie en het laat je achter met een prikkelende gedachte. De bron stelt dat Duitsland geen fine-tuning nodig heeft, geen kleine aanpassingen, maar een strategische breuk met het verleden. Denk daar eens over na. Wat betekent zo'n radicale breuk voor een land en een economie die zo diep verweven zijn met dat oude, succesvolle systeem?
En misschien nog wel de moeilijkste vraag. Hoe overtuig je een hele samenleving van zo'n drastische en pijnlijke koerswijziging als de welvaart van gisteren nog zo voelbaar en comfortabel is?